Lieve broeders en zusters, de man Gods, Mozes, had wel gebedsgaven. Om het dus in ons christelijk taaltje te zeggen, want dat noemt me wel eens zo als iemand goed zijn woorden kan kiezen bij het bidden. Mozes kon zelfs heel dichterlijk bidden. Heel poëtisch. Ik denk even aan Psalm 90, een gebed van Mozes, de man Gods. Een paar versen zomaar. Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld had voortgebracht. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Ik weet nog wel toen ik voor het eerst van mijn leven bij toen in Zwitserland die ontzaglijke Alpen zag. Vanuit dat dal, zo naar boven kijken naar die eeuwige sneeuw. Toen kwam dat van Mozes in me op. Dat eer die bergen, die ontzaglijke bergen geboren waren. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. En als je dan Psalm 90 verder leest, dan zeg je, wat was Mozes ook? Een begaafde dichter. Een begaafde gebedsman. En ja, hij kon ook mooi bidden. Maar dat was toch niet het wezenlijke dat hij mooi kon bidden. Want als we Exodus 32 opslaan, nou dan vindt u daar een gebed zoals eigenlijk onder de kinderen Gods nooit voorkomt haast. Nou, ik zou niet weten, tenminste ik heb het nooit gehoord van een van de broeders ook niet, dat Mozes in zijn gebed God tot bekering roept. Ja, werkelijk. Het staat in Exodus 32. Daar zegt Mozes maar even tegen God: laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil waarmee gij uw volk bedreigt. Dat wordt daar boven op de berg in de tegenwoordigheid Gods tegen God gezegd. Hou op ermee. Je moet je omkeren, je moet berouw hebben. Heere God, u moet berouw hebben. Dat kan zo niet. Dat is geen mooi gebed, geen poëtisch gebed, maar een onzaglijk gebed. Ja, je staat er niet zo bij stil, zeggen de mensen dan. Heb ik wel vaker gehoord, als ik dan gepreekt had, dan zei ze, u hebt me erop gewezen, ik had er nooit zo bij stilgestaan. Nou, dan moet u hier eens goed bij stilstaan, broeders en zusters. Wat zich daar afspeelt op topniveau, dat is een gesprek op topniveau. Dat is een gebed op topniveau, een onderhandeling met God. Een heen en weer praten, een dialoog. Zoals de, ja, God weet het tenslotte alleen maar je zou gaan zeggen, haast tegenwoordig onder de mensenkinderen niet meer voorkomt. Ik kan me vergissen, misschien is het wel zo, misschien is er ergens een vrouw in de trant van die weduwe die Jezus noemt, met die onrechtvaardige rechter, die tenslotte moet zeggen, straks vliegt ze me nog in de haren. Zo moet je bidden, zegt Jezus. Dat je tegen die rechter zegt, je doet het, je verschaft mij recht. En dat die rechter bang is dat die vrouw me in de haren vliegt. Zal die, als de zoon komt, nog zo'n geloof vinden op de aarde, voegt Jezus eraan toe. Het schijnt dat God dat graag heeft. Dat wij hem aanvallen juist op zijn waarachtigheid. Op zijn eeuwige trouw. Dat we zeggen, ja, dat had je gedacht, Heere God, om te verdelgen. Maar daar staat dit in uw woord. En dat hebt u beloofd. En dat is uw naam. Ik ben die ik ben. En als het dan even heel kritiek wordt, want Mozes begrijpt wel dat God er alle reden toe heeft om dat volk te verdelgen. Ze hebben radicaal hun bevrijder aan de kant gezet. En ze hebben tegen een stom stierkalf, dat ze met hun eigen handen gemaakt hebben uit goud, daar hebben ze van gezegd, dit zijn de goden die u uit Egypte hebben uitgeleid. Daarmee hebben ze Gods liefdedaad, de verlosser, radicaal aan de kant gezet. En ze zijn ermee met een heidense, zinnelijke dans, zijn ze dat dan aan het vieren met elkaar. Met hun eigen feesten, terwijl daar boven op de berg God tracht zijn woning gereed te maken, eerst in het brein van Mozes, om hem te tonen hoe hij wil komen wonen met de wolk der tegenwoordigheid en tenslotte met de Heilige Geest en tenslotte met het bloed van zijn eigen zoon op het altaar. Hoe hij wil komen wonen onder zijn volk. En de vorige maal hebben we gezien hoe diep dat begrip wonen is. Hoe dat een lieflijk thema is door de hele Bijbel. Hoe God woning zoekt onder zijn volk. Hoe de gemeente tenslotte moet zijn een tempel van de Heilige Geest. Hoe Jezus zelf een tempel van de Heilige Geest was. Breek deze af en in 3 dagen bouw ik hem op, zijn lichaam. In hem woonde de volheid der Godheid lichamelijk. God bedoelt zijn zoon te zenden. God bedoelt te komen wonen. God bedoelt dat de tabernakel van hem eenmaal zal zijn bij alle mensen, bij alle volkeren. En dat ze zijn volk zullen zijn, in zijn licht zullen wandelen. En geen zon meer nodig hebben en geen maan, maar dat hij zelf ze zal verlichten. Dat God zal zijn, alles in alle. En dat alle tranen van de ogen worden afgewist. Geen verdrukking meer, geen Egyptische benauwenis meer. Maar ook geen stierencultus. Geen verheerlijking van de macht en van de machtsconcentraties. Geen vergoddelijking van de totaalstaat. Waardoor altijd weer verdrukking onder de mensenkinderen komt. Altijd weer bloed en tranen te zien zijn op deze aarde. Daar heeft hij zijn priestervolk uit verlost uit dat Egypte. Met de bloedkracht van het lam. Met het weerloze lam. Hij heeft geen andere hardnekkigheid, God, dan de weerloosheid. Van de hals van het lam dat geslacht wordt. Maar dat volk is hardnekkig, zegt God tegen Mozes. Moet je eens kijken wat ze doen. Ze hebben mij doorgestreept, ze hebben jou doorgestreept. Mozes hebben zelf gevraagd dat je hun voorspreker zou zijn, dat je hun bemiddelaar zou zijn, omdat ze mijn stem niet konden verdragen. Maar moet je zien wat ze wel kunnen verdragen. De Egyptische tirannie, ze zoeken het weer op. De demonie, de bezetenheid. In plaats dat ik mag komen wonen onder mijn eigen verkoren volk. Ik zal ze vertelgen, Mozes. Ik ga er een eind aan maken. En dan komt daar dat ontzaglijke bidden van Mozes. Als God zegt, laat mij begaan dat mijn toorn tegen hen ontbrandde en ik hen vernietige. Maar ik zal u tot een groot volk maken. Zo in de trant van de hele mensheid heb ik weggebezemd van de aardbodem door de zondvloed. En Noach verkoren om hem opnieuw te beginnen met de nieuwe mensheid. God kan dat doen, de Almachtige. Kan de hele mensheid verdoen voor zijn aangezicht. En er één familie uitkiezen of één man zelfs voor uitkiezen. En zeggen, daar ga ik weer mee verder. Zo biedt God hier aan Mozes aan. Je kunt dan een soort nieuwe Adam worden. Een soort nieuwe wortel van een nieuwe mensheid. Maar die gaan eraan. Laat mij begaan met jouw permissie, Mozes. Dat mijn toorn tegen hen ontbrandde. En ik ga vernietigen, maar ik zal u tot een groot volk maken. Toen zocht Mozes de gunst van de Heere zijn God. Letterlijk staat er, toen streelde Mozes Gods aangezicht. Om die toornige trekken weer glad te strijken en dat aangezicht vriendelijk te stemmen. Dat doet hij dan door erop aan te vallen dat God dat niet kan doen. Waarom, Heere, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk? Dat gij uit het land die hebt geleid met grote krachten, met een sterke hand. Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, tot hun onheil heeft hij hen uitgeleid, om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb rouw over het onheil waarmee gij uw volk bedreigt. Denk aan Abraham, Isaac en Jacob. Mozes weet wel dat het tere puntje is in Gods hart. Het zwakke plekje in Gods hart. Een aanval op zijn eeuwige trouw en waarachtigheid, op zijn eden, op zijn naam. Ik ben die ik ben. Denk aan Abraham, Isaac en Israël, uw dienaren, aan wie gij gezworen hebt bij uzelf en tot wie gij gesproken hebt. Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dit gehele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nakomelingen geven om het voor altoos te bezitten. En de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Broeders en zusters, we merken drie verschillende momenten op. God is werkelijk razend. En dan moeten we niet God voorstellen als een computer, waarin dat allemaal toch allemaal gepland is. Geprogrammeerd. We hebben geen geprogrammeerde God. We hebben te doen met de levende God. En Gods toorn is ontvlamd. Heel reëel. God is geen machine. God kunnen we ook niet ons op fatalistische manier voorstellen. God staat ook boven de sterren. God is soeverein. En hij geeft zijn afkeer, zijn walging van dit volk te kennen op dit moment. Hij zegt ook waarom hij zo toornig is. Als ze snel zijn afgeweken van de rechte weg. Hem hebben verlaten. Hem aan de kant hebben gezet. En tenslotte spreek je ook het vonnis uit. Als een officier van justitie. Dat hebben ze verdiend. Verdelgd te worden. Alleen. Eerst zegt God. Mozes, ga naar je soortgenoten. Dalaf. Later zegt hij, laat mij begaan. Laat mij begaan, Mozes. Met andere woorden, dan moet je me loslaten, Mozes. Dan moet je me loslaten. Hier vinden we ook zoiets als we later bij Jacob bij Peniel vinden. Dat God zegt, laat mij gaan. Want de dageraad is gekomen. Zegt Jacob, ik laat u niet gaan. Tenzij dat gij mij zegent. En dan komt de zegen. En hier in dit gesprek, in die onvoorstelbare eenzaamheid. Daar tussen de rotsen, tussen de wilde bergtoppen. Daar is Mozes met de eeuwige in gesprek. En de eeuwige die vraagt als het ware permissie aan Mozes. Laat me nou maar mijn gang gaan. Dat ik net als bij Sodom en Gomorra vuur uit de hemel op hun smeet. Is het gebeurd? Zou jij leven en een volk worden? Laat mij begaan, Mozes. Het is net of God met die woorden Mozes nog even bij de mouw pakt. En even een opening geeft. Een opening dat Mozes kan, er tussenin kan springen met voorbeden. Met voorbeden. Kijk, wanneer God, u leest dat enkele bladzijden terug in de schrift in Genesis 19, meen ik, citeer uit het hoofd, Genesis 19, meen ik. Wanneer God zegt, zou ik aan Abraham, mijn vriend, mijn geheime plannen niet bekendmaken? Dat doe je toch als vrienden onder elkaar? Dan is het ook dat God daarmee bedoelt, ik ga Sodom en Gomorra vernietigen, maar ik geef Abraham de kans van voorbeden. Dat is eigenlijk de bedoeling. God maakt het aan zijn vriend bekend. Ik ga Sodom en Gomorra en de omringende streken ga ik verderven. Komt vuur van de hemel, die worden omgekeerd. Absoluut vernietigd. Want hun ongerechtigheid is onvoorstelbaar zwaar tot mij opgeklommen in de hemel. En als de Heere God aan het evangelie bekend heeft gemaakt, dat hij uit wat uit hem voorkomt, uit Isaac, dat er daar, dat staat in Genesis 18, dat daar een nieuwe mensheid uit voorkomt, dat daar het heil der wereld uit voorkomt, een volk gods uit voorkomt, maar dat hij dat Sodom en Gomorra gaat verdelgen, en hij richt zijn schreden dan naar Sodom en Gomorra, in die zuidoostelijke richting, dan gaat Abraham, nou zeg ik het maar eens in mijn eigen taal, ijskoud voor God staan, en hij zegt, halt, Heere God, halt. Zou de rechter der ganse aarde de rechtvaardige met de onrechtvaardige ombrengen? Dat kan niet. Lot toog mee met Abraham in die geweldige roeping uit Babel weg. Die hoorde bij het kleine kerkje. Bij de kleine fienen. Daar hoorde hij bij. Bij degene die geroepen waren uit die wereld weg. Uit dat Babel weg. Uit die torenbouw weg. Uit het geweld van Babel weg. Om een priesterlijk volk te gaan worden. Daarvoor is Lot mee uitgetogen. En goed, hij heeft misstappen gedaan. Hij was verkeerd door de vette streken te kiezen. Daar alleen zijn kompas op te richten. Goed, hij was verkeerd, er is nog meer verkeerd bij Lot. Maar hij heeft zich toch werkelijk geërgerd aan de boze wandel van de Sodomieten. Hij is er toch niet helemaal in opgegaan. En daarom, Heere God, als er nog zoveel rechtvaardigen zijn. En daarna weer, en als er nog zoveel rechtvaardigen zijn. En hij pleit op die trouw van God. En dan lezen we even verder in Genesis 19, lezen we. En God gedacht aan Abraham en voerde Lot uit. Zo sterk is de voorbeden. Bij een prediking over openbaring hebben we gezien hoe daar een half uur stilte is in de hemel. Hoe God in de liturgie die daar toch plaatsvindt tussen hemel en aarde. Met de dienst van de engelen die ook heen en weer gaan op de ladder Jacobs. Op Jezus Christus eigenlijk. Hoe daar een liturgische dienst is. En hoe God voor de helft plaats maakt voor de gebeden der heiligen. Omdat de gebeden der heiligen eigenlijk de wereld regeren. Die hebben een kracht bij de troon van God. En daarom, als God tot Mozes zegt, nou, laat mij begaan. Dat is zoiets van, nou, met jouw permissie, Mozes. Met jouw permissie, maar nou moet ik mijn gang kunnen gaan om te verdelgen. Dan springt Mozes ertussenin. En dat is toch eigenlijk hetzelfde als bij Abraham. Hij maakt het bekend dat hij dat van plan is. Maar dan gaat Abraham even denken aan Lot. En hij gaat voorbeden doen voor die broeder van de gemeente. Dat hij dan ook mee zou omkomen, dat kan niet. En hij zegt tegen God, halt. Wacht even. Kunt u niet doen. Ik wijs in dit verband, broeders en zusters, op de ontzagwekkende kracht van het gebed en op het privilege dat aan de gemeente van God, toen en nu, dat is precies hetzelfde. Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid hetzelfde. Aan het grote privilege dat aan de gemeente van Christus gegeven is. Om zo voorbidden bij God te doen, dat als God even ons bekend zal maken, nou ga ik dat en dat opbranden, dat we dan rustig tegen God mogen zeggen, Heere God, nou moet u zich bekeren. Nou moet u berouw hebben. Dat mogen we zelfs doen als het met een van onze kinderen of met allemaal misgaat. Als er dingen zijn dat je zegt, maar Heere God, die is opgedragen aan u. En u zegt, ik ben ook de God van uw kinderen. Dan mag je zo sterk staan in het geloof dat je zegt, Heere God, dat kan niet. U laat u niet omkomen. Houd, stop even. En dan is zo'n gebed alleen van kracht, broeders en zusters, wanneer daar een werkelijk radicaal priesterlijke gezindheid is. Want Mozes zegt tenslotte, staat een paar versen verder, ik meen in vers 32, daar zegt tenslotte Mozes, die zegt dan, delg mij dan uit uw boek. Als ze er dan aan moeten gaan, nou neem mij dan. Dat is borg staan. En het moet een beroep zijn op de naam ik ben die ik ben. Die twee elementen moeten in een priesterlijke voorbede zitten. In een voorbede die kracht bij God heeft. Dat je existentieel instaat met je gebeden. Nou ja, waarvoor je dan moet instaan. Het zij voor een broeder, het zij voor een kind, het zij voor een vader en moeder. Het zij voor de gemeente van Christus, het zij voor het Jodendom. We moeten niet op een hoogte gaan zitten en zeggen, oh Heere God. We zien het vuur al aankomen, de Joden daar, die onbekeerd proberen de ballingschap op te heffen. Die komen in de vlammen en die komen om en die komen om en die komen om. Dan moet je tegen God zeggen, wacht even. Maar daar spreek ik straks nog even over. Het gaat er nu om, broeders en zusters, dat u goed ziet dat God ruimte laat aan Mozes, aan Abraham. Dat God later ook aan Samuel ruimte laat. Ik zal u laten zien, want toen wouden ze koning hebben. Ze wouden een prachtige, prachtige troonwagen hebben voor hun vorst. Met schitterende sieraden en wapperende vaandels. En net als de wereld het heeft. Een koning die tegelijkertijd de supergeneraal is over alles die hun aanvoert in de strijd. Met veel paarden en wagens. Ze hebben mij aan de kant gezet, Samuel, niet jou, mij hebben ze aan de kant gezet. Er wordt God weer aan de kant gezet en dan zegt Samuel, 1 Samuel 12, kunt u het lezen. Ik citeer weer uit het hoofd, maar ik geloof dat het daar wel staat, 1 Samuel 12. Dan zegt Samuel, ik zal je laten zien, ik zal je laten voelen, ik zal je laten merken hoe God erover denkt dat je God aan de kant gezet hebt en koningen willen hebben. Terwijl God jullie koning is. En midden in de Gerse Oost gaat hij bidden en dan rolt de donderslagen komen. En ze beven. En God laat de Filistijnen op de vlucht slaan, alleen maar op het altaar van Samuel. We hebben die donderslagen van openbaring 10 ook mee te maken. Als God gaat bewijzen dat hij de koning der Joden is, met zijn gezalfde Jezus Christus, want die twee zijn één. Als hij dat gaat bewijzen in de toekomst, broeders en zusters van het Midden-Oosten. Want hij heeft zijn koning gezalfd over Sion. Goed, ze lopen vast, maar daar moet de gemeente komen en die komt er. En die is er al ten naaste bij. Die gaat bidden en die gaat instaan bij het bloed van het lam. Die er een basis voor heeft. Een basis om dat te doen. Maar die er ook de priesterlijke gezindheid voor moet hebben om dat te gaan doen. In het nooduur dat op komst is. Waar we zo geleidelijk aan naartoe groeien en voorop geleid worden door het woord Gods. Ik ook. Ik zit op de schoolbanken van God. En zoals er bij Samuel. De donderslagen van Gods koninklijke heerlijkheid openbaar werden. Ze hebben niet jou aan de kant gezet, Samuel, dat ik door profetie hun regeren zou. Als een theocratisch volk zouden ze voor mij zijn een priestervolk. Dat door mijn geest en door mijn woord wordt geleid. Ze willen gelijk zijn met de wereld rondom. Nu, ik heb ze koning in mijn toren gegeven, zegt Hosea dan later. En het wordt een afgaande reeks, de ballingschap in te slotten. Zodat Jeremia moet gaan zeggen, het staat in Jeremia 15. Jeremia 15, en ook dat zeg ik weer even met reserve, als het niet als een ander hoofdstuk is, dan zoek ik het maar op. Maar ik meen in Jeremia 15, daar staat het, ik geloof in het eerste vers, daar staat, als zouden zelfs Mozes en Samuel voor mijn aangezicht staan, dan zou ik naar hun toch niet horen, ze gaan nu werkelijk de ballingschap in. Nu, broeders en zusters, al zouden Mozes en Samuel nu voor Gods aangezicht staan, dan komt Israël, het Joodse volk, met die staat zo niet klaar. Werkelijk niet. Dat kan niet buiten dat bloed van Jezus en die erkenning van Jezus. Ge zult me niet zien totdat gij zeggen zult, geprezen is hij die komt in de naam des Heren. En hemel en aarde kunnen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Dat heeft Jezus gezegd. En op deze rots sta ik, broeders en zusters, met deze boodschap. Al juich ik alle andere zendingswerken in de hele wereld toe. Het is niet zo dat ik om al dat evangelisatiewerk en al die vele dingen die er op de aarde plaatsvinden in de dienst van Jezus Christus niks geef. Nee, maar er is wel iets fundamenteels vergeten in het ganse christendom bij Rome en bij andere kerken. Dat het evangelie tot u gekomen is om hen jaloers te maken. En als er dan een moment komt waarop God ziet, nou hebben de Joden opnieuw een kalverdienst ingesteld. Want als ze hun proclamatie van de staat Israël uitgeven, dan staat daar dat ze vertrouwen op de rots van Israël. Dat is God zelf. Maar ze verklaren erbij dat je dit ook mag interpreteren als de Joodse kracht. Nou, dan staan ze te dansen om hun eigen kracht. En een ketting is net zo sterk als een zwakste schakel. God zegt, dat is bij mij ook zo. De ketting hier is net zo sterk als een zwakste schakel. Dit is vertrouwen op de rots Israëls. Maar die rots Israël, dat is dan voor jullie je eigen kracht. En daar ga je mee teniet als je daar omheen staat te dansen. Dan word je vernietigd. Want hij blijft trouw. En hij pakt ons bij de mouw. Met Romeinen 9 tot en met 11. En als hij zegt, laat mij begaan, dan in het Midden-Oosten, dan mogen wij zeggen, Heere God, het kan niet. Want wij moeten dan, krachtens de volheid der heiden die u ook wilt geven, in staat gesteld worden Israël jaloers te maken en bij zijn Messias te brengen. Opdat door de u betoonde warmhartigheid ook zij warmhartigheid zouden ontvangen. Heere God, die kunnen daar zomaar niet vernietigd worden, dat kan zomaar niet opbranden met de hele wereld erbij. En de aarde kan zomaar niet met de banvloek geslagen worden, want dit zegt uw woord. Dan mogen wij zeggen, Heere God, dan moet je je bekeren als je soms dat van plan bent. Dan moet je berouw hebben. Dat is het wat God lust. Niet dat halfzachtig, zoetsappige. Gezemel. Nee. God is heel anders. En hij wil ook, als er een reformatie moet komen, als er een revijn moet komen, nou dan pakt hij de dingen heel stevig aan, broeders en zusters. Dan komt die oude Bijbel weer op tafel. Ook bij Rome. En ook in Duitsland, gelooft u dat maar. Want de mannen roeien om de storm te boven te komen, net als in de nieuwe geschiedenis. Ze roeien. Maar ze redden het niet. Zonder dat Jona overboord gaat en Gods grote werken openbaar worden. Maar men moet eindelijk eens doen wat God zegt. En er zijn klare dingen in het woord van God, ook de Romeinenbrief, Romeinen 9 tot en met 11. Klare zaken zijn dat. Dat is geen mistig verhaal. Nee, ik ben niet boos hoor, je moet niet denken dat ik boos ben. Ik ben alleen zeer geladen met deze zaak, want ik zie dat het misgaat. En dat we er allemaal aan vastgekoppeld zitten, aan de hele situatie van het Midden-Oosten. En aan de vraag, wie is Jezus? Want dat is de diepste achtergrond van dat geval daar. Wie is Jezus? Heeft hij maar een beetje fantasterijen staan verkopen daar, toen hij zei, ziet uw huis, wordt u woest gelaten. En ge zult me niet zien, totdat jullie dat zeggen, zullen geprezen is hij die komt in de naam des Heren. En in hetzelfde hoofdstuk ongeveer of het volgende, Matthäus 24, meen ik, daar zegt hij, de hemel en de aarde kunnen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zin voorbij gaan. Nou, dan is nou het hele geval van het Midden-Oosten toch een testkees. Heeft hij Jezus dan fantaseren, of komen zijn woorden uit? Nou, die komen uit. Vandaar de wereldcrisis. Vandaar het vastlopen aan alle kanten. Het is geen oliekwestie. Het is geen Arabische kwestie. Ook geen Joodse kwestie. Het is een kwestie van wie is Jezus? Nou, Jezus, ik heb nu genoemd Abraham, ik heb genoemd Mozes, ik heb genoemd Samuel. Jezus was ook een voorbidder. Vader, vergeef het hem. En van die polsen druppelde het bloed naar beneden. En van zijn hoofd stroomde het bloed naar beneden. En van zijn rug stroomde bloed naar beneden. En van zijn voeten langs de kruispaal. Vaak. Het was als een schreeuw uit zijn eigen bloed. Vader, vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. En Hebreeën 7 zegt dat hij een waarachtige middelaar is. Die volkomen kan zalig maken. Omdat hij altijd leeft om voor de gemeente te bidden. Omdat hij altijd tegen God zegt. Bekeer je. Heb berouw. Verdelg de aarde niet. Denk aan mijn kruis, denk aan mijn offer. En hij toont zijn handen. Verderf die jongen niet, verderf die vrouw niet, verderf die gemeente niet, verderf het Jodendom niet. Denk aan mijn offer, Heere God. En het berouwde de Heere God. En de Heere God zei, dat zal niet geschieden. En het is opdat ik niet komen en de aarde met de banvloek slaan. Jezus Christus is de werkelijke voorbidder. De werkelijke vastheid. Speelt de leenhals niet. Met u niet. Zijn we geen van allen. Wij zwakkelingen, geen van allen. Maar hij is de voorbidder. Voor ons allemaal. En wie door hem tot God gaat, vindt verhoring. Dat staat er. Wie door hem tot God gaat, kan hij volkomen verlossen. Omdat God niet liegt. En als God zijn zoon zendt in de wereld en die sterft aan een stuk hout. In grote vernedering, naakt uitgeschud. Met zevenvoudige verwondingen. Aan zijn handen, aan zijn voeten, dat is 4. Aan zijn hoofd, dat is 5. Op zijn rug, dat is 6. En tenslotte zijn zijde in zijn hart, dat is 7. Zevenvoudig verwond en verbrijzeld. Is die opdat wij zevenvoudig, dat is volkomen gerechtvaardigd zouden worden bij God. En gered zouden worden. En als die met die zevenvoudige verwondingen voor God de Vader treedt, dan zwicht God. Dat was zijn eigen geschenk aan de wereld. Dan zwicht God. En waar het mij nu om gaat op deze zondagmorgen, broeders en zusters, dat is weer allemaal opnieuw uw geloof te versterken. Dat u uw bevrijder niet zult vergeten. Uw verlosser niet zult vergeten. Dat u niet zult vergeten dat u duur gekocht bent. En dat u daarom God zult verheerlijken in uw lichaam. En dat u met dankzegging zult opgaan om de Heere te prijzen, ook hier. Dat u niet met de hoge borst zult rondlopen. Maar dat u het wel aan Jan en alle man, ook aan mensen in de kerken zult verkondigen. Zo staan de zaken op het ogenblik. Niet alleen het Jodendom danst om het gouden kalf. Van de kracht en van de stootkracht van de stier. En de voortplantingsdrift van de stier. Niet alleen het Joodse volk zoekt het in eigen kracht. Ook een wereldraad van kerken. Daarbij is ook de ketting zo sterk als een zwakste schakel. Vrijzinnigen aan de top. Die het bloed vertrappen van het Nieuwe Testament. Die er niets mee te maken willen hebben. Met het kruis van Jezus Christus. Zitten aan de top. Van wat dan in eigen kracht een eenheid van het kerkendom moet gaan formeren. Terwijl ze zich nu al uitgeleverd hebben aan de stootkracht van de rode stier, van het rode messianisme, van het communisme. Daar heeft de hele wereldraad van kerken zichzelf aan uitgeleverd. En God ziet het. En daarom sprak hij ook met mij in 48, ziet, ik sta op de rand van uw bestaan. Dit is de grenssituatie. De grenssituatie was er toen ook voor het Joodse volk een grenssituatie was. En nu is het helemaal niet meer afhankelijk van de grote club of de kleine club en van de neuzentuiderij, broeders en zusters. Het is afhankelijk van een gemeente die voorbeden gaat doen en dat priesterlijk doet bij het ene avondmaal. En zegt, Heere God, we kunnen dat niet eens maken, maar wij gaan toch bij die ene eendrachtige kenning van uw bloed pleiten op dat bloed en pleiten voor het Midden-Oosten, voor het Jodendom, voor de Arabieren, voor de grote negerwereld, voor de grote volkeren in eindeloze verwarring. Maar ze meten zich allemaal de horen aan van de stier, ze aanbidden allemaal de stier, de stootkracht, de stootkracht, de stootkracht. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde werven. Zijn gevouwen handen en geen kracht van staal. Dat is onze weermacht. God is generaal. En nu weer, broeders en zusters. Niet met geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Door mijn geest, zegt God. Maar dan moet er ook werkelijk iets in ons varen, om zo te zeggen. Wat er in Mozes zat. Zodat de Joden zeggen, ze lijken op Mozes. Die gemeente lijkt op Mozes. Moet je zien hoe ze bidden voor ons. Moet je zien hoe ze pal staan. Moet je zien hoe ze met God in gesprek verkeren. Moet je zien hoe ze op het verbond pleiten. Moet je zien hoe ze die tere plek bij God proberen te raken. Denk aan Abraham, Isaac en Jacob en de eden aan Abraham, Isaac en Jacob. Was Maria er ook niet vol van toen de aankondiging er geweest was? Heeft gedacht aan onze vader, aan Abraham, Isaac en Jacob. Heeft gedacht aan zijn verbond. Hij heeft naar de nederige staat van zijn dienstknecht omgezien. Van zijn dienstmaagd omgezien. Machtig heeft hij van de troon getrokken. Zit niet in dat geweld van de stier. Machtig heeft hij van de troon getrokken. En nederigen heeft hij verhoogd. Wat is christendom? Een heel stel kerken, een heel stel kathedralen en een deftige paus? Ja. Het christendom is verdwaald. Op 1000 bergen. Zoals schapen die zich verwonden als ze eenmaal de herder kwijt zijn en verdwalen. In wildernissen zich schuren. Naar beneden duikelen, omdat ze op paden gaan waar niet te gaan valt. De herder kwijt zijn. Verstrooid. In honderden denominaties. Zonder de ene tafel des Heren. Zonder de eendracht van de erkenning van zijn bloed. Maar laten we het allemaal goed beseffen. Dat er een werk Gods aan de gang is. En dat het is naar de oude bladzijden. Waar ik tekst voor tekst niet graag van afwijk en zeg, dit en dit en dit alleen is voor mij de waarheid. Vooral daar ik het persoonlijk in die wondervreemde tegenwoordigheid nog eens ervaren heb ook. Daar kom ik nooit meer van los. En dit zal ik tot mijn dood blijven verkondigen. Dat dit de enige weg is, Jezus. Zijn bloed. Dat dit waard is om in diepe eendracht bemind te worden, gehuldigd te worden. Dat we zijn voorspraak bij de Vader moeten inroepen. En tegelijkertijd gerechtig zijn ook tot voorspraak bij God. Voor een wereld in diepe nood. En dan moet er een christenvolk komen. God geven genade over Nederland, dat het mag opstaan hier in de kracht Gods. En dat het als Mozes zegt, alsjeblieft Heere God. Als de banvloek dreigt, ook van de atoomdood en nog van veel verschrikkelijker wapenen. Maar ach, die wapenen zijn maar het instrument van de vernietiging. Als dat dreigt, delg ons dan maar uit als christendom, we hebben het verdiend. Maar zij zullen gespaard blijven tezamen met ons. Wanneer wij allen op onze plek komen en gaan inzien hoe we ook als christenen bevrijder hebben gezien in ons instituten. Dat werd tot een gouden kalf. Kalfjes, een heleboel van die stierkalveren zijn erop gericht. Een heleboel. Zodat vele mensen niet eens weten in welke afgoderij ze zitten. Dat hun enige godsdienst is dat ze in de kaartendoos staan van een bepaald kerksysteem. Zoals je aan iemand gevraagd werd in Schiedam, wat ben je van je geloof? Gewoon niks, hervormd. Dat ziet God toch hoe de werkelijkheid is van wat nou nog christendom is. Dat ziet God toch. Waar ze omheen dansen, dat ziet God toch. En dat ze het ook nog religieus inkleden met de Aaron als voorganger, dat ziet God toch. Al die kerkelijke toga's, al die Aaron-figuren. Toch. En een feest, ja, een religieus feest. En een altaar wordt voor dat kalf neergezet. Het wordt religieus ingekleed, die kalverdienst. Een altaar, ja. Maar God zegt, ik zal ze vernietigen. Het oude boek, broeders en zusters. Het hele oude boek. Daar staat het allemaal in. Stop al uw kranten maar in de kachel voor mijn part. Lees dit. Nou, dat moet u niet doen door al die kranten in de kachel stoppen. Zijn de abonnementen te duur voor tegenwoordig. Maar ik wil maar zeggen, ik wil er alleen maar mee zeggen, het heeft toch eigenlijk geen waarde als je dit weet. Dit is alleen maar van waarde, het eeuwige woord. Dat uit de mond Gods uitkomt. Ben ik dan nou pessimistisch? Nee. Juist niet. Ik heb verwachting. Dat God ruimte laat. Zoals hij aan Mozes ruimte liet door te zeggen, Mozes, laat me nou maar gaan. Ik ga het uitvoeren. En dat Mozes daardoor de gelegenheid krijgt om voor God te gaan staan en zeggen, het kan niet. Het kan niet. En zo voel ik dat ook nu aan, dat wat wij nou doen in Kras en wat we steeds maar doen in dat werk en wat we hopelijk nog een poos mogen voortzetten in de kracht Gods. Dat is dat God ons ruimte geeft om ertussen in te springen. Met voorbeden, met getuigenis, alleen maar van Jezus.
Niet van onze braafheid en van onze prestatie, wat wij allemaal doen, maar van Jezus alleen. Die ruimte krijgen we nog in deze verschrikkelijke eeuw. Want het gaat er toe op onze wereld, broeders en zusters. Want als je rondom een stierkalf aan dansen bent, dan krijg je daarna de driften van de stier, maar ook het geweld van de stier, de stootkracht van de stier. Ze zijn weer Egyptisch tot op merg en been, zegt God eigenlijk tegen Mozes. Ze zijn Egyptisch hard en verhard met hun harde nek. En zo staan volkeren tegenover elkaar. Zo staan rassen tegenover elkaar. Zo staan klassen tegenover elkaar. Deze wereld is vergiftigd door haat en geweld. En martelkelders, eindeloos. Alleen God gaat genade geven, ben ervan overtuigd. Dat we weer daar komen te staan waar Mozes in de meest kritieke momenten van de wereldgeschiedenis, van de heilsgeschiedenis stond. Tussen die ruwe toppen in het gebergte. Alleen met God. En een gemeente die dat aandurft, die redt, om het zo eens uit te drukken, zoals Mozes dan, die redt de situatie. Ja, Mozes deed het niet, God deed het. Maar Mozes werd wel ingeschakeld. En zo heeft Jezus het ook bedoeld als hij zegt van zijn gemeente: gij zijt het zout der aarde en het licht der wereld. Laten we dan goede moed hebben en geloof hebben, broeders en zusters. Ook voor de komende tijden. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.